Halleluja. We hebben net het lied gehoord, hou vol. En ik denk dat dat ook de boodschap is die ik vandaag wil brengen. Ik wil het namelijk uit Matteüs hoofdstuk 11. Gods koninkrijk breekt baan. En het wordt namelijk aangevallen. Sinds de dagen van Johannes, de doper, tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen erna. Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe. En indien gij het wil aanvaarden, hij is Elia die komen zou. Die oren heeft om te horen. Dus uiteindelijk zal de titel zijn, Gods koninkrijk breekt baan. En het is niet zomaar, want uiteindelijk wil God dat wij als gemeente, als koninkrijk van God, dat we op onze plaats gaan staan, want hij heeft ons nodig. Hij heeft ons in die zin nodig en hij wil dat wij gaan handelen zoals hij ons heeft gemaakt. Ik heb vorige week heb ik wat over gesproken, de goddelijke wijsheid, en dat haalden we uit Efeze 1, vers 17, waar Paulus bidt om de geest van wijsheid en openbaring. Om hem recht te kennen, om hem te kennen zoals hij het bedoeld heeft. Soms denken we aan God en dan denken we, hey, hoe zal die zijn? Zal die boos zijn? Zou die nu dit naar ons toebrengen? Of is hij een God van liefde? Wat in de Bijbel staat. Ja, maar hoe gebeurt het dan nu op de aarde? Ja, al datgene wat er op de aarde langskomt, dat wordt namelijk niet door God gecreëerd. Uiteindelijk is dat iets wat uit de aarde komt en vanuit de toestand waar de aarde in verzuild geraakt is, toen uiteindelijk Adam en Eva luisterden naar de vijand. En daarom is het goed om even te weten wie God nu werkelijk is. En daarom bidt Paulus daarvoor dat wij als gemeente de geest van wijsheid en openbaring gewoon in het juiste vizier hebben. Ik heb er vorige week nog over gesproken. En toen hebben we eigenlijk gezegd, wie is die God dan? Hij is namelijk voor ons en hij is niet tegen ons. Romeinen 8 vers 26 is daar gewoon heel duidelijk in. Als wij het even niet weten hoe het moet, dan is hij ook nog degene die voor ons pleit. Ik heb het over de Heilige Geest. Je hebt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En het is een eenheid. En uiteindelijk hebben ze alle drie een eigen verantwoordelijkheid. God de Vader die zit op de troon. God de Zoon die zit aan zijn rechterhand. En God de Heilige Geest die vertegenwoordigt de hemel hier op aarde. En die woont in ons. En dat is namelijk, daarom is het namelijk goed om te weten. Hij is voor ons, hij is niet tegen ons. Wat bijvoorbeeld ook heel duidelijk is, Jezus heeft namelijk een opdracht gekregen toen hij naar de aarde kwam om een koninkrijk te vestigen. We lezen dat namelijk in Johannes 18 vers 36. Daar staat namelijk dat hij koning is van een koninkrijk die niet van deze wereld is. Want anders zouden mijn discipelen voor mij gestreden hebben. Dat hebben ze namelijk niet gedaan. Ze hebben het laten gebeuren. En uiteindelijk was dat nodig, omdat die Jezus, die moest lijden, want hij moest de zondemacht, die moest hij ontmantelen. En daardoor is hij gestorven. En hij is gestorven, eigenlijk lijkt erop dat hij in zijn eentje is gestorven, maar hij heeft de hele wereld daarin meegenomen. En daardoor is hij in het graf gegaan, maar hij is opgestaan. En dan gaan we volgende week gaan we dat vieren. Hij is opgestaan En uiteindelijk heeft hij daar een koninkrijk gevestigd. Een koninkrijk niet van deze wereld. Ik zei het net al in Johannes 8 vers 36. Dan zien we dat heel duidelijk. En in de koninkrijk is hij koning. En hij is geen koning om te oordelen en te beoordelen. Maar hij is een koning in de koninkrijk om je te behouden. Dus hij is erop uit dat elk mens uiteindelijk in dat koninkrijk terecht gekomen. En dat koninkrijk waar hij de koning van is, daar hoort namelijk ook een verbond bij. Hij heeft namelijk een verbond met de mens gesloten. In het Oude Testament had hij ook een verbond en dat heette het Oude Verbond. Dan moesten we van alles doen om uiteindelijk bij God te blijven. In het Nieuwe Verbond zijn al die regels, al die wetten, die zijn namelijk vervuld. De wet is nog steeds tot stand en die is nog steeds heel belangrijk, maar uiteindelijk is hij vervuld door Jezus Christus. En hij is in de vervulde staat, is die in ons komen wonen. En dat is namelijk een realiteit. En we zien dat daardoor dat koninkrijk het nieuwe verbond kan hanteren. En nogmaals, dat nieuwe verbond, en ik ga met jullie daar even wat van lezen, uit Hebreeën hoofdstuk 8. Hebreeën hoofdstuk 8, en dan zien we dat er een oud verbond is en dat er een nieuw verbond is. En dan staat er vanaf vers 8, want hij berispt hen als hij zegt, zie er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik van het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met de vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heere. In vers 10, want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israël. Na die dagen, spreekt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. Ik zal ze in hun harten schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. Zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heere. Want alle zullen ze mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. En dan komt het, want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonde zal ik niet meer gedenken. Als hij spreekt over een nieuw verbond, wat dat in het nieuwe koninkrijk plaats heeft genomen, heeft hij daarmee het eerste het voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is, is niet ver van verdwijning. Dus nogmaals, het koninkrijk dat God dat in Jezus heeft geformeerd, is het oude verbond niet meer intact, maar het nieuwe verbond is uiteindelijk naar voren gekomen. Nou, dat koninkrijk, dat is namelijk waar het om gaat. En als je opnieuw geboren bent, dan ben je deel van dat koninkrijk. En dat koninkrijk, dat is namelijk ook in meerderheid. En ik denk dat het goed is om dat gewoon te beseffen. Ja, hoe kom je dan in meerderheid? Uiteindelijk is er 2/3 van de engelen is met Jezus meegegaan. Die is uiteindelijk in de hemel gebleven. 1/3 is uiteindelijk met de sprekende slang meegegaan. En daarom is het koninkrijk waar Jezus Christus koning van is, die is vanuit de hemel sowieso in meerderheid. Nou, misschien zeg je, ja, maar hoe zit het dan vandaag? De kerken lopen toch leeg? De christendom wordt toch al minder? Maar dat is namelijk niet waar. Ik heb namelijk eens even gekeken naar de statistieken. En het is namelijk zo dat er in 1910, waren er namelijk 610 miljoen christenen. Maar in 2011 waren er 2,3 miljard. Ik weet niet of je het weet, maar dat is nog wel aardig wat meer. Ik heb niet voor niets boven de preek gezet. Koninkrijk Gods breekt zich baan. En geweldenaars die zijn er over bezig om dat er niet te doen. Maar ze hebben geen kans. Want uiteindelijk heeft God namelijk een geweldig plan opgezet. Samen met zijn zoon. Samen met de Heilige Geest. En uiteindelijk is het hem gelukt. Het is hem gelukt om de fout die gemaakt is in het paradijs, om die te herstellen. Daarom is Jezus gekomen als tweede Adam en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Daarom is het goed om gewoon even te beseffen, daarom zegt Jezus in Matthäus 6, zoek eerst mijn koninkrijk. En mijn gerechtigheid. En al het andere zal je bovendien geschonken worden. Wat bedoelt hij nou? Zoek dan eerst zijn koninkrijk. Dus dat betekent, laat je bedienen door Jezus Christus. Als je luistert en je hebt je leven aan Jezus gegeven, je bent opnieuw geboren, dan moet je even niet meer zoeken. Want dan heb je het namelijk gevonden. Dan heb je zijn koninkrijk, daar ben je namelijk ingestapt. Maar het is ook belangrijk wat er dan verder staat. Dus nogmaals, als je opnieuw geboren bent, dan ben je deel van dat koninkrijk waar Jezus zegt, zoek dat eerst. En dan zegt hij, en zijn gerechtigheid. En dat is wel belangrijk. Eigenlijk zegt hij, en zijn nieuwe verbond. Zijn gerechtigheid betekent gewoon dat we gerechtvaardigd zijn door geloof. Dat we gerechtvaardigd zijn omdat Jezus aan het kruis het uitgeroepen heeft, het is volbracht. En als je opnieuw geboren bent, dan ben je namelijk gerechtvaardigd. Alleen, heel vaak hebben we dat niet in de gaten. En ik wil een punt maken vandaag, dat we dat daarop gaan vertrouwen. Datgene wat de Bijbel ons zegt, dat wij vertrouwen dat dat een feit is. Als we naar Matteüs 6 kijken, en ik ga het nog eens even lezen, dan zien we, maar zoek eerst zijn koninkrijk, in Matteüs 6 vers 33... en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Nou, wat betekent dat? Vandaag, zoals het vandaag is in de coronatijd, in de coronacrisis. We maken ons zorgen over, zullen we het redden? Worden we ziek of worden we niet ziek? En als we ziek worden, is er dan nog een plaats in het ziekenhuis? Is er nog een IC-bed? Of laat ze ons zomaar een beetje zwemmen? Ik denk dat het goed is om dat niet af te laten hangen op datgene wat er uiteindelijk op dit moment gaande is. Maar als je hier bent, als je luistert en je hebt je leven aan Jezus gegeven, dan betekent dat je veilig bent. Dat is namelijk gewoon een realiteit. En ik weet wel, soms ervaar je dat niet. Maar weet dan gewoon één ding. Daarom zegt Paulus, ik bid voor je dat je de geest van de waarheid en van openbaring, dat je daar dichterbij bent, dat je die in je binnenste ervaart. Dan is dat angst, als de angst dan komt, dan kan je daar ten alle tijden op terugvallen. En dan zal je gaan merken, dat je er bovenuit stijgt. Nee, het is niet zo dat we daar maar alles aan kunnen en dat we alles kunnen negeren. Nee, we gaan nog steeds datgene doen wat de overheid ons zegt. Maar als de pijn, als de angst naar je toe komt, hij weet dan één ding, dat hij zegt, zoek eerst zijn koninkrijk. En als je opnieuw geboren bent, dan heb je dat koninkrijk gevonden. En ga daar gewoon vanuit. En zijn gerechtigheid, dat betekent gewoon dat het nieuwe verbond tot stand is gekomen. En dan zal de zonde jou niet meer, op de zonde word je niet meer afgerekend. En dat is belangrijk om dat te weten. En dan zal je gaan merken, en dan ga ik met jullie even naar Psalm 91, dan zal je gaan merken dat je als je in zijn nabijheid bent, dat je dan, dat er dan geen onheil zal je treffen. Je gaat even lezen vanaf vers 10, de Allerhoogste, heb gij tot je bescherming gesteld, dus je hebt je leven aan Jezus gegeven, je hebt het koninkrijk gevonden, je bent in dat koninkrijk ingeënt, geen onheil zal je treffen. Geen plaag zal uw tent naderen, zal je huis naderen. Want hij zal aangaande u zijn engelen gebieden. En dat is hetgene waar ik het net over had. Er zijn meer engelen bij Jezus gebleven als dat er bij de vijand zijn. Dus daarom, er zijn genoeg engelen die jou en mij gaat helpen. Dat zij u behoeden op al uw wegen. Vers 12, op de handen zullen zij u dragen. En wie zullen dat doen? Dat zullen de engelen doen. Opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Op leeuw en adder zult gij treden. Jonge leeuw en slang zult gij vertrappen. Omdat je mij zeer bemint, zal ik je bevrijden. Ik zal je beschutten. Opdat je mijn naam kent. Roep je mij aan, ik zal je gewoon antwoorden, zegt God. Ik zal in je benauwdheid bij je zijn. Ik zal je uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal ik je verzadigen. En ik zal je mijn heil laten zien. Ik zal je mijn heil laten zien. Wat houdt dat in? Hij zal jou laten zien hoe dat het morgen moet. Wees niet bezorgd over de dag van morgen, zegt hij. Blijf bij vandaag. Ga niet denken over zoveel dagen gaat het mis. Want God die zegt, hey, ik heb het allemaal goed in beeld. En je bent namelijk mijn kind. Ik heb je namelijk geroepen. Jij hebt ja gezegd tegen mij. Ik heb je opnieuw geboren doen worden. En ik ben verantwoordelijk voor jou. En dat is belangrijk om te weten. Soms, als we vanuit ons natuurlijke denken, dan denken we dan wel wat voor God moeten doen. Maar God die zegt, ik doe wat voor jou. Want ik weet hoe dat het op aarde is. Want de aarde, die ligt nog steeds onder de vloek. Er is nog steeds van alles gaande op de aarde. Wat ik niet wil, maar wat wel gebeurt, omdat dat uiteindelijk de aarde vervloekt is. En daarom heb ik gekozen om voor jullie te komen. Ik ben daarom gekomen niet om je te oordelen, maar ik ben gekomen om je te behouden. En daarom is het goed om gewoon te beseffen dat je veilig bent. Maar ik wil ook je graag gebruiken. Ik wil je ook graag gebruiken in deze tijd. Ik wil dat je de anderen meeneemt. Want ik hou gewoon van alle mensen. Uiteindelijk zijn alle mensen, is er een plaats voor in het koninkrijk wat mijn zoon gevestigd heeft. En daarom ga ik met jullie naar 1 Petrus, hoofdstuk 2. En dan zal je zien, leg dan af alle kwaadwilligheid. Leg dan af alle bedrog. Alle huichelarij. Alle afgunst. En alle kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren kinderen naar een redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Wat zegt Petrus hier? Hij zegt uiteindelijk nog een keer, hey, je moet je oude leven, het oude verbond, eens even aan de kant zetten. Ik heb je namelijk een aanbod gedaan om het nieuwe leven op te pakken. Voor heel veel betekent dit dat gebeurd is. Voor een heel aantal moeten dat nog doen op deze aarde. Misschien even voor de statistieken. Elke dag komen 37.000 mensen maken die keus om mijn koninkrijk binnen te wandelen. Wereldwijd. 37.000 mensen. En daar moeten we gewoon maar eens over nadenken. Ik weet wel, als we naar de journaal luisteren, dan zeggen we de kerken lopen leeg. Maar dat wil niet zeggen dat zij bij God vandaan lopen. Ze lopen wel uit het gebouw, maar uiteindelijk als je opnieuw geboren bent, dan ben je opnieuw geboren. Dan is er namelijk iets gebeurd in jou en dan ben je een zoon van God. Net zo goed. Ik heb een vader en moeder en ik ben uit hun voortgekomen. En misschien heb ik een moment gehad dat ik dacht, hé, ik wil mijn vader niet meer kennen. Maar uiteindelijk is die nog steeds mijn vader. En zo is het namelijk bij God ook. Daarom, elke christen die erbij komt, daardoor wordt het koninkrijk groter en groter en groter en groter. En dat is hetgene wat uiteindelijk in Matteüs staat. Gods koninkrijk breekt baan. En geweldenaars, die grijpen erna. Geweldenaars, die willen niet dat die baan breekt. Maar uiteindelijk gaan ze het verliezen. Want uiteindelijk is God groter dan wie dan ook. Daarin zie je dat er uiteindelijk perspectief is voor ons als gemeente. Voor ons als christenen. Er is een enorm perspectief. En daarom zegt hij, hey, ga gewoon dat oude leven achter je laten en ga als pasgeboren kinderen leven naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor gaat opwassen tot zaligheid. Dus schijnbaar ga je, als je die melk neemt, en die nemen we nog elke dag, en die melk die brengt ons tot wasdom, tot zaligheid. Indien gij, vers 3, indien gij geproefd hebt dat de Heere goede tieren is, en komt tot hem de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar. En hier zegt Petrus uiteindelijk, hij komt tot die levende steen. Wie was die levende steen ook weer? Dat is Jezus, want dat is de hoeksteen. Dus als je opnieuw geboren bent, ook hier geldt weer, dat heb je dan reeds gedaan. En dat ga je vasthouden. Je bent naar die steen gekomen en uiteindelijk zegt hij dan, en laat u ook zelf als een levende steen gebruiken. Dus nogmaals, wij hebben gekozen om levende steen te zijn in dat koninkrijk. En nu zegt hij, hey, laat je als levende steen gebruiken. En hoe ga je dat nou doen? Je gaat dat doen door gewoon gericht op hem gericht te zijn, maar ook diep te beseffen dat je een christen bent, dat je een deel van zijn koninkrijk bent, maar ook beseffen dat het koninkrijk ergens voor staat. Want hij zegt uiteindelijk in Daniël 6, zie, ik leg in Sion een uitverkoren hoeksteen, een kostbare. Dus schijnbaar hebt hij Sion tot leven geroepen. En dat is uiteindelijk weer een ander woord voor het koninkrijk wat hij gevestigd heeft. In Hebreeën zegt hij, gij zijt genaderd tot de stad van de levende God. Je bent genaderd tot de berg Sion. Je bent genaderd tot het nieuw Jeruzalem. Dat zijn allemaal verwoordingen van dat koninkrijk dat op dit moment aan het baanbreken is. En op dit moment is dat nog sterker als ooit tevoren. Ik noemde net al dat je, dat er in 1910 waren er 600 miljoen christenen. En dan denk je, oké, dat waren er toen nog niet zoveel, dat klopt. Uiteindelijk, toen Jezus uit de dood opstond, toen Petrus de eerste preek had, toen kwamen er 3000 tot geloof. Dus toen waren er 3000. In 1910 waren er 600 miljoen. En de statistieken geven aan dat in 2011 2,3 miljard christenen zijn. En dat is 1/3 van de bevolking. En nu zitten we al in 2020. Als we 37.000 per dag, en dan is het een rekensom, ik heb niet gerekend, maar dan gaan we volgens mij al heel dicht naar de 3 miljard. En dat is hetgene wat uiteindelijk gebeurt, ook in deze tijd, en daar moeten we ons vast, daar kunnen we ons vast aan houden. En dan is al het geweld om ons heen, gaan we niet bagatelliseren, maar het is wel peanuts ten opzichte van datgene wat God aan het doen is. Want hij zegt, ik wil dat hij in het koninkrijk zoekt. Ik wil dat hij mijn gerechtigheid omarmt. Mijn genade, mijn liefde, mijn scheppende kracht. En als je dat met elkaar gaat doen, dan zal je gaan merken dat de hele wereldbevolking uiteindelijk een perspectief hebt, ook in de toekomst. En daarom is het goed om dit gewoon met elkaar te weten. Dat het koninkrijk zich baan breekt. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor het bouwen van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. En dat is nu onze opdracht. Wat is dan onze opdracht? Een kerk stichten? Nee. Wij moeten bezig zijn met datgene wat God ons gegeven heeft, dat te omarmen en te verwachten dat we dat gaan uitdragen. Elke stap die wij zetten op deze aarde, die zal uiteindelijk voor het koninkrijk gezet worden. Betekent dat dan dat wij gewoon maar de koninkrijk zo groot moeten hebben? Ja, want dan zal al de ellende overmand worden. En dat is hetgene wat God namelijk wil. Hij wil namelijk dat wij nogmaals gaan beseffen dat we in dat koninkrijk leven. En dat wij hemelburgers zijn. En dat wij weten wat de hemel ons te bieden heeft. In Efeze 2 vers 6 staat, En hij heeft ons mede opgewekt, samen met Jezus, en ons mede een plaats gegeven in de hemel, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen, naar zijn goedertierenheid over ons, in Christus Jezus. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof. Niet uit uzelf. Het is een gave van God. Niet uit werken opdat niemand roemen. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Ik noemde net. Dat wij een levende steen gaan worden. Want uiteindelijk hebben we ons leven aan hem gegeven. En hoe gaan we nou die levende steen worden? We gaan die levende steen worden om datgene te doen wat al in ons gebouwd is. Ik weet niet of je het weet, maar ik had het net over mijn vader en moeder. Ik ben uit hun gekomen en uiteindelijk zie ik heel veel trekken van mijn vader in mij. En ik doe ze gewoon. Ik doe ze gewoon zonder dat ik erbij nadenk. En dat is hetgene ook, je zal gaan merken als je hier aandacht voor gaat krijgen, dat je een zoon bent van de levende God, die jou de overweldigende rijkdom zijn en genade gaat tonen, dan zal je gaan merken dat de trekken van God gewoon zich, dat die gaat uiten op deze aarde. En dan zal je zien, als je zo meteen weer de dingen gaat doen die je moet doen, dan zal je ineens gaan ontdekken, hé, dit is uiteindelijk goddelijk. En de ander die je ontmoet, die zullen het gaan ervaren. Want om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. Dus wie toont dat dan? God toont dat aan wie? Aan jou en mij. En jij gaat daarop reageren. En je zal gaan ontdekken dat het gewoon heel makkelijk gaat. Want God is een God van vrede. Hij is een God van liefde. Hij is een God van openbaring. Als je nu zo zit te luisteren en je denkt, oké, ik ben ook in dat koninkrijk gekomen. En dat koninkrijk is zich baan aan het breken. Dan zou ik gewoon graag willen dat je gewoon eens kijkt in de toekomst. En dat je gewoon eens de komende dagen gewoon eens gaat kijken. Van wat is God aan het doen? Dan zijn er situaties in je leven. En dan ervaar je ineens een stuk vrede. Je weet niet waar het vandaan komt. Dat is hetgene wat God uiteindelijk in jou gewoon neerzet. En hij wil dat je die vrede dan gaat uitdelen. Als je dan binnen je gezin, binnen je familie, binnen je werk, ineens die vrede ervaart. Hey, deel het uit. Deel het uit aan degene die angstig is. En misschien ga geen preek houden, maar ga gewoon bedenken dat die vrede ook hun deel is. Ga dan niet vragen welk geloof dat ze hebben, hoe dan ze over een aantal dingen denken. Nee, want God heeft namelijk alle mensen op het oog. Als je naar de barmhartige Samaritaan kijkt, dan zie je gewoon dat de barmhartige Samaritaan, dat die gewoon langskomt. Hij gaat eerst niet met deze persoon vragen wat hij gelooft. Nee, hij kijkt naar de situatie. En hij pakt hem op. Hij zet hem op zijn ezel. Hij brengt hem naar een herberg. En dan verzorgt hij hem daar. Hij is niet aan het vertellen wat hij allemaal moet doen. Hij is alleen maar aan de herberg hier aan het vertellen. Hé, als hij nog wat nodig hebt, dan moet je hem dat en dat geven. En heb je nog geld nodig? Heb je meer kosten als dat je nu van mij hebt gekregen? Hé, gaat het dan mij zeggen als ik terugkom? En ik zal het je uitbetalen. En daar zie je uiteindelijk wat God namelijk wil. Hij wil niet eenheidsworst. Hij wil gewoon dat we één zijn met de hemel. En dat we datgene doen wat uiteindelijk wat langskomt. En als we dat gaan doen, dan zal je gaan merken dat het koninkrijk nog veel meer baan breekt. Ik weet wel, er zijn heel veel mensen die denken, hé, dit is de eindtijd. Nu gaat het allemaal mis. Maar God is niet bezig om een aarde af te breken. Hij is niet bezig om de mensen af te breken. Hij wil de mensen behouden. Dus uiteindelijk wil hij dat priesterschap, dat die heilige natie zich gaat manifesteren en dat die uiteindelijk de hemel op de aarde brengen. Misschien ken je dit gebed, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komt, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dus hij wil dat de hemel naar de aarde komt. En daarom vraagt hij of je een steen wil zijn. En daarom zegt hij, hebt hij geprofeteerd dat het koninkrijk zich baan breekt. En dat de geweldenaars er op uit zijn om dat te stoppen. Dus dat weten we wel. Maar uiteindelijk zal het nooit lukken. Waarom niet? 2/3 van de engelen, die zijn, hebben zich geschaard achter Jezus Christus. En 1/3 is achter de vijand gegaan en die zijn ook nog overwonnen. Misschien moeten we dat nog even tot slot lezen. We zien namelijk in Colossense dat elke macht onttroond is en openlijk tentoongesteld. Door het bewijsstuk uit te wissen, ik ga het even lezen vanaf vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart, ik ben bij Colossense 2, vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart, door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees levend gemaakt met Jezus Christus. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden, de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Nou, die overheden en die machten, dat zijn die 1/3 engelen. En die zijn ontroond. Daarom zijn wij altijd in de meerderheid. En dat is belangrijk. Als je hier naar zit te kijken, naar zit te kijken of je bent aan het luisteren, weet dan 1 ding. God is voor je. Hij is niet tegen je. Als je aan het wandelen gaat en die levende steen wil zijn, om dat koninkrijk nog meer baan te laten breken in deze tijd, in deze wereld, weet dan, maak je niet bezorgd. Want God die zegt, als je het even niet weet hoe dat moet, de Heilige Geest pleit voor jou. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. In Romeinen 8 staat het. En dan zien we, dat ga ik ook nog even lezen. Romeinen 8 vers 26. En dan staat er gewoon. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heilige pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken te goede voor hen die God lief hebben. Die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Tot gelijkvormigheid naar het beeld zijn zoons. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder de broederen. Dus wat zien we? We zijn allemaal uitverkoren in Jezus Christus. Geen één uitgezonderd. Nee, niet alleen de Joden. Nee, niet alleen de Westelingen. Nee, iedereen. Zelfs al de mensen die nog nooit van God gehoord hebben. Zij krijgen een kans om deze God te ontmoeten. Als je hiernaar luistert en je hebt God nog nooit ontmoet, weet dan 1 ding. Er gaat een moment komen. Dan gaat God bij je langskomen. En dan gaat hij jou vragen. Hey, wil je bij dit koninkrijk horen? Waar Jan het net over had. Wil je meedoen om dit koninkrijk meer en meer gestalte te geven, zodat de hemel op de aarde komt. Als je dat wil, ga dan antwoorden naar God. God zal naar je toe komen en die zal je vragen, hey, wil je mijn kind zijn? Wil je tot mijn koninkrijk behoren? En je zal zeggen, ja, dat wil ik. Hij weet dan gewoon 1 ding. Dat God met beide armen open staat. En hij naar hem toe kan rennen. En dat je kan zeggen, ik wil bij u horen, want ik wil mijn angst kwijt. Ik wil geborgen zijn in u en in uw zoon. Ik wil de Heilige Geest wil ik ontvangen. En je zal verbaasd zijn als je zo met God aan het praten bent. Dan zal je diep van binnen de vrede al voelen. Nee, je hoeft er niets voor te doen. Het is genade. Het is allemaal al volbracht. Het is ook al voor jou volbracht. En daarom is het alleen maar dat je ja wil zeggen op datgene wat hij zegt. En zo is God eigenlijk bezig om iedereen een plaats te geven in zijn koninkrijk. Waar recht en gerechtigheid is. En waar vrede is. Waar de Sabbatsrust heerst. En dat is hetgene wat God namelijk wil. En je zal uit genade dit kunnen ontvangen. Dus als je dat wil, doe het gewoon. Laat je gewoon leiden door hem. Als je luistert en je voelt de angst nog steeds of je voelt de pijn, dan wil ik hiermee afsluiten. Ik wil voor je bidden. En ik wil dat je gewoon even je ogen lekker sluit. En waarom? Niet als ritueel, maar even datgene om je heen, dat het gewoon even weg is. Ik ga mijn ogen ook dicht doen. Vader in de hemel, ik bid voor al deze mensen die een keuze maken om binnen uw koninkrijk te gaan functioneren. Ik bid ook voor al deze mensen die in het koninkrijk zijn, maar die op een of andere manier pijn of angst hebben. Vader, ik bid voor ze, want ik weet één ding. U bent voor ze en niet tegen ze. U bent degene die ze op dit moment aanraakt. Mijn zoon en mijn dochter zegt, God, hef je handen maar gewoon op. Ik ga gewoon bij je komen. En ik laat je ervaren dat het een werkelijkheid is. En dat het koninkrijk zich baan breekt. Ook in jouw leven. Ook in jouw lichaam. Ook in jouw situatie. Ook in jouw gezin. Ook op de plaats waar je verantwoordelijk bent. Ook voor al degenen die op dit moment bezig zijn in de ziekenhuizen. Iedereen die bezig is met het enorme stress die rondgaat op deze aarde. Ik wil je de rust en de vrede geven. En je zal het gaan ervaren. Ontvang het in Jezus' naam. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik ga een uitnodiging doen aan degene die de aanbidding doen. En we gaan hem groot maken. Hey, en als je luistert, besef maar gewoon datgene wat ik gebeden heb, dat zal nog verder een uitwerking gaan krijgen. Hij weet gewoon, God is echt reëel. Hij is voelbaar. Hij is merkbaar. En je zal gaan ontdekken dat hij dichterbij is als ooit tevoren. In Jezus' naam.